Je ziet er heel gefocust uit.
Er is veel nieuws.
Kijk, als we beginnen met het showbiz nieuws. Niels de Stadsbader, zo'n loft afgebrand, dat komt ook wel lang in het nieuws geweest. Ik denk 3-4 dagen.
Ja, ik denk dat dat ongeveer een van de meest erge dingen is die je kunt meemaken. Hè? Niet alleen van iets brandt af tot daartoe, maar alles wat daarin zit, daarover gaat het. Ik heb geen idee of Niels zijn inboedel volledig had verhuisd naar die loft. Dus geen idee. Mocht dat wel zo zijn, ja, dan is dat vrij dramatisch. Want dan red je niks. Dan
heeft de hond gered.
Ja. Oké, maar het gaat meer over foto's, aandenken. Ja, maar op,
Hij zei de gitaar die gesigneerd was door Wiltura. Ja, en dan de fans die dan allemaal beginnen... Ja, die herinneringen haal je toch niet terug, hè? Gewoon symbolisch.
Ja, voilà, absoluut.
Zeg, en Jacqui Lafont maakt haar comeback in Familie.
Nou,
allee, Mark, daar gaat hij mijn mening over hebben.
Jacqui, altijd te snel om het nieuws dat er is te verklappen aan een of andere journalist of de radio- of tv-presentator. Ja, ze gaat opduiken in de seizoensfinale van Familie. Dat is het. Niet meer of niet minder. Het zal geen lange rol zijn. Het is een kleine rol. Maar boah, leuk voor haar. Ze komt even terug uit 123 jaar op een cruiseschip zitten, zeker. En ze is jaren geleden verbannen.
Je hoort Mark Koenegracht van de primeurtjes in de krant en in de bladen. Ik ben Robin Vissenaakens.
Primeurtjes.
Primeurs dan. Oh. Dit is de podcast, de Media Watchers, te beluisteren op Spotify, Apple Podcast en via HLN natuurlijk. Toch even beginnen met het proces dat niemand wou over de zaak Bart de Pauw komt op televisie. Ja, ik heb het gezien online maakt echt wel impact, hè, ook de getuigenissen en zo.
Ja, het is merkwaardig dat de VRT er nu mee uitpakt. De reeks staat al, denk ik, 3 jaar of zo. Nee, 2 jaar en een half of zoiets op streams en op VRT Max en op WTM Go. Het is een ijzingwekkend sterke reeks, driedelige reeks van Tess Uitroeven, de dochter van...
Mark Uitroeven.
Voilà. Alle mensen die twijfelen aan het gedrag van Bart de Pauw en die nu al dan niet met toeters en bellen op Facebook en andere sites... willen dat Bart de Pauw snel terugkeert, zonder schuldinzicht.
Want wat stond er in dag allemaal? Bart de Pauw moet terugkomen, ja, geef hem een kans, de fans roepen het
niet,
op.
Niet Maaike Kafmeijer moet de telefooncentrale van de Droomfabriek bemannen of bevrouwen. Dat zou Bart de Pauw moeten zijn. Aan al die mensen raad ik aan om naar deze driedelige reeks te kijken, die onwaarschijnlijk sober is, onwaarschijnlijk neutraal is. Ja, jammer maar helaas, want ook aan Bart de Pauw was gevraagd om mee te werken, maar die heeft dat geweigerd. Maar de 8 vrouwen over wie het gaat, namelijk onder andere Lisa Naert, Ella June Honraar, Maaike Kafmeijer, Lise Verijn, maar ook een stagiair, Helena de Kramer en kleedster Ellen Lloyd, die getuigen daar over de manier waarop ze met Bart de Pauw hebben te maken gehad. En dat is, ja... Het sterke van de reeks is het repetitieve van die getuigenissen. Dat is zo, ja, dat kruipt zo in uw vel, dat is zo aangrijpend. Want wie denkt dat het leuk is om te getuigen in zo'n zaak en om het slachtoffer uit te hangen, die moet maar even kijken, dat is het niet. Ik denk dat dat iets is wat je meesleurt de rest van je leven. En zeker in de aanloop, het heeft toch alweer toen jaren geduurd eer dat proces er was. Al die tijd had je de believers en de non-believers, terwijl die mensen er wel mee moeten leven. Hè. En de manier waarop ze een verhaal doen, ik heb zelden of nooit zo'n sterke televisie gezien. Dus een absolute aanrader. En ik hoop dat dan zij die twijfelen, dat die overtuigd zijn. Wat wel merkwaardig is, dat de VRT dat nu op open net zet, op Canvas. Hè, dus te zien vanaf volgende week, woensdag, vanaf 20:20. Dat is toch een teken dat de VRT zegt, nee Bartje, we zijn nog niet klaar om jou te omarmen. En Vlaanderen mag echt wel weten,
ja,
wat je hebt uitgestoken.
Daarmee ga je het weer even op de actua agenda zetten.
Ja,
hè? Dus,
zeker weten.
Emotionele Mark Koenegracht bij een tv-programma. Het gebeurt regelmatig, want ik weet dat je af en toe een traantje wegpinkt en dat je heel snel kippenvel krijgt. Maar restaurant Misverstand, ja, kruipt ook wel onder je huid, omdat het ook familiaal ook bij jou
Ja, mijn eigen moeder is gestorven aan dementie, Alzheimer. En ik heb de aftakeling gezien, die is vreselijk. Dat is echt... daar kan je weinig over zeggen. Dat is gewoon vreselijk. En in het geval van restaurant Misverstand gaat het niet over dementerende, gaat het over jong dementerende. En als je op je 50ste, zoals Els, een van de 8 kandidaten of deelnemers tenminste aan het programma, als je op je 50ste hoort dat je jong dement bent of gaat worden of de eerste symptomen er zijn, ja, dat is een soort ter dood veroordeling. Hè? Als je op je 50ste hoort, dan moet het toch verschrikkelijk inhakken. En het goede, maar ook het pakkende aan restaurant Misverstand is dat het een heel... het programma is met heel veel feel-good. Het is ook heel mooi gemaakt. Maar tegelijkertijd is het heel rauw, heel hard, omdat die 8 mensen, de oudste is 65, dus het gaat tussen 50 en 65, dat die allemaal met die ziekte worstelen, geconfronteerd worden. Dat zorgt voor familiale moeilijkheden. En een van de kandidaten zegt hoe hun inmiddels 19-jarige dochter het huis is moeten uitgaan, omdat het onleefbaar was met de mama. Toen was de diagnose nog niet gesteld. Hè, want we weten dat dementeren, dat is karakterveranderingen, gedragswisselingen, noem maar op.
Je hebt dat zelf meegemaakt
met
je moeder.
Absoluut, ja, absoluut. Ja. En het feit dat daarover wordt getuigd is heel herkenbaar, maar ik hoor ook dat er toch wel mensen zijn die zelf de problematiek hebben ervaren, dat die het heel erg moeilijk hebben om naar dat programma te kijken. En ik begrijp dat ook. Nu, ik kan alleen maar aanraden om wel te kijken, al is het maar om meer begrip te hebben over hoe impactvol die ziekte is. En
als je het programma bekijkt, herken je daar jezelf in sommige...
Ik zelf niet. Ik herken mezelf minder. Ik ga je zeggen waarom. Mijn moeder en mijn vader hebben er destijds voor gekozen om dat heel lang geheim te houden. Om die waren beschaamd. En ik denk dat daarom alleen al dit programma zo goed is, omdat je daar niet beschaamd moet over zijn. Het is een ziekte, het is een diagnose. En je moet daarmee leren leven. Ook als familieleden of als naaste. Ook dat is heel mooi in het programma. De echtgenoten die daarmee te maken hebben, vertellen mee hoe ingrijpend dat is. En het feit dat dan die 8 mensen een paar weken, gelukkige weken, mogen beleven, dit keer in Oostende, waar ze ook samenleven. Hè. Het is niet alleen in het restaurant zitten en opdienen en koken, maar ook echt samenleven. Dat is fantastisch natuurlijk. Het is een hele belangrijke. En dan zie je in de eerste aflevering bijvoorbeeld, een van de mannen moet zijn vrouw bellen, omdat die de eerste keer alleen moet gaan slapen samen met nog een andere deelnemer. En die durft dat niet aan. En ook dat is herkenbaar, want dus als die 's nachts wakker worden en dat is niet een vertrouwde omgeving, dan slaan die in paniek. En dat is wel herkenbaar. Mijn moeder had dat ook. Die, als die de laatste jaren op vakantie ging, dan ging die altijd naar dezelfde plaats, dezelfde hotel in Benidorm, dezelfde verdieping. En wij begrepen niet waarom dat was. De enige reden was dat daar herkenbaarheid was. Ja, ja. En als dat er niet was, dan sloeg hij in paniek. Ja. En dus die echtgenote komt dan de eerste avond daar naartoe en moet dan toch even helpen. Een must-see-programma.
Ja, en het is wat je net zegt, als je van dit soort zware thematiek televisie kan maken, dan ben je goed bezig.
Ja, absoluut. En ja, Dieter Koppes is opnieuw, ik moet het keer op keer zeggen, fantastische presentator. Die is zo begaan met die mensen. Doet het toch op een kordate manier, op een correcte manier, maar tegelijkertijd zo meegaand, zo meevoelend. Sepp de Nobens hetzelfde, fantastisch chef-kok, hoe die mensen opvangt en daarmee werkt. Ja, chapeau. Dus Roses Are Blue is het productiehuis van onze vriend Koppes.
Goed gedaan.
Goed gedaan.
Ja.
We gaan iets historisch laten gebeuren.
Oké, de Max.
Iets dat nog nooit gebeurd is.
Jasper, die kent zijn eigen grenzen ook gewoon niet.
Ik weet niet wat er met mij gebeurd is, jong.
Ik heb me echt...
Wow. Dit was echt next level.
Diep of zo?
Ja, ze zijn gestart, hè?
Ja, Next Level hoorde ik daar zeggen. Ja, ja, dat klopt. Het is een galaseizoen, de tiende jaargang. Een fantastische jaargang. Ik heb de eerste aflevering gezien.
Ik zal zeggen welk programma, hè? Liefde voor muziek. Met een heel pak bekende mensen, hè? Het is echt inderdaad Clouseau, Stan van Samang, Johannes, Jasper, Laura, Reggie, Tourist MC, Suzanne en Freek en K3.
Ja, precies. Ja, dat is het beste van het beste. Eigenlijk allemaal mensen die in één van de vorige seizoenen zijn opgedoken, die ze samen hebben gebracht.
Maar is dit nu, want als ik de trailer hoor, dan denk ik van, dit is zo Titan-achtig, groots. En, maar is het ook zo op televisie? Zijn de nummers zo anders en nu zo, zoveel beter?
Ja, want ik hoop dat we het zelfs aan Koen kunnen vragen, aan Koen Wouters. Maar je voelt dat, ja, dit is de best of the best. En iedereen heeft dan nog eens zijn uiterste best gedaan om natuurlijk het allerbeste van de beste nummers van de beste artiesten van Vlaanderen te maken. Ja, en het resultaat is zeker in die eerste aflevering al, met Reggie als centrale figuur, is formidabel. Ook hier, af en toe begreep ik de vorige seizoen niet goed waarom er zoveel tranen werden weggepinkt tussen al die artiesten. Nu verstond ik het wel, omdat ik zelf een paar keren plots te veel wind in mijn ogen kreeg en toch wel emotie voelde. En ja, het is heel, heel sterk. Het is ook onwaarschijnlijk. Het is allemaal live, hè. Het is allemaal live gebracht. Het zijn onwaarschijnlijk sterke muzikanten. Die worden ook even gelukkig in de aandacht gebracht bij aanvang van de reeks. Want dat is ook zo. Het is zo, zo sterk muzikaal. En iedereen heeft zo erg zijn best gedaan om geen enkel nummer op een flauwe manier te brengen. En dat zorgt dan voor toch wel vuurwerk.
Ik vraag het aan of Liefde voor muziek. Waar ga je...
Ja, kijk, het is heel simpel. Het origineel is heel vaak zo, maar zeker in dit geval is echt wel beter dan de kopie. De min of meer kopie. Want,
ik vraag het aan, is het een klein beetje meer zoals in de Nederlandse versie, hè? Beste zangers. Er hoort ook een verhaal bij. Er is ook, ik geef een plaat aan iemand. Hè?
Ja, precies. Ja, het mag bestaan wat mij betreft, maar het hangt veel meer, ik vraag het aan, hangt veel meer met haken en ogen aan elkaar, waarbij je de overgangen niet begrijpt. Liefde voor muziek is heel simpel. Het is het beste werk, in dit geval van Reggie, dat door de andere beste artiesten die er op dit moment rondlopen, wordt aangepakt op een heel leuke manier. En de rode draad die je dan hebt, is die leven ook nog een keer x aantal dagen samen op een heel fijne locatie. En dat zorgt voor heel fijne gesprekken op een ontwapende manier.
Hoe gaat het met jou, Koen Wouters?
Het gaat even.
Heb jij gekeken naar de eerste aflevering van Liefde voor muziek?
Ja, die hadden we al in een persvoorstelling gezien. Maar we hebben gisteren bij mij thuis met een aantal van de artiesten nog verzameld om het nog eens te bekijken samen. En dan weer met evenveel commentaar, gelach en applaus.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, Koen, de voorbije jaren had ik af en toe zo de twijfels over de tranen die massaal elke aflevering over de wangen rolden van de deelnemers. Maar bij de eerste aflevering moet ik zeggen dat ik zelf wel af en toe emotioneel werd gepakt, omdat de kwaliteit van de liedjes, de prestaties, de performances waren van die aard dat het echt wel onder mijn vel kroop. Had jij dat gevoel ook, dat iedereen zich onwaarschijnlijk heeft gesmeten?
Ja, zeker. Zeker. Natuurlijk, de eerste aflevering, de eerste uitzending van de songs van Reggie was niet de eerste opnamedag. Je voelt al wel, denk ik, dat we daar al een paar dagen elkaar goed besnuffeld hebben en veel gelachen en veel gepraat hebben en zo. Maar het is zeker zo dat iedereen wel... Ja, ik ga ervan uit dat niemand het gedaan heeft met het oog op... Ja, we hopen hier een ongelooflijke hit uit over te halen. Als dat gebeurt, top. Maar dat is niet de insteek, niet de drive die iedereen had, denk ik. Maar wel gewoon van, ja, oké, we zoeken hier het nummer waar wij echt iets fijns mee kunnen doen. En iedereen was voorbereid, iedereen was gemotiveerd. En dat zal in de volgende weken ook wel blijken. Ik heb ook momenten gehad dat ik echt de krop in de keel had. Dat zal ook de volgende weken blijken. Je denkt dan ook van, ja, weet je, ik ga mij niet zo hard laten meeslepen. En wat is dat allemaal met dat gechampelde tijd? Maar je wordt zo ondergedompeld in een bad vol emotie. En ook de momenten dat we niet voor elkaar aan het zingen zijn, niet aan het opnemen zijn, helpen daar ook toe bij. Want ja, er wordt toch wel veel gebabbeld. Je vindt elkaar wel echt op zo'n week.
Nee, het zijn toch allemaal stuk voor stuk individuen of groepjes of wat dan ook, die allemaal toch een uitzonderlijk talent hebben, hè?
Ja, vind ik wel, ja. Natuurlijk, we zouden ook een andere selectie kunnen maken. Bijvoorbeeld uit ons jaar, als je één iemand uit elk seizoen neemt, je hebt daar een Bart Eters, om maar één te zeggen. Natalia was daarbij. Je had nog andere keuzes kunnen maken. Maar de mensen die daar nu waren, dus, ik vind persoonlijk op een heel straf niveau gezongen geweest.
De manier waarop jullie vuurwerk in een nieuw jasje hebben gestoken, ja, fantastisch, hè? Dat is gewoon puur kippenvel. En Mike Rade, is dat werk van Chris vooral, of zit jij daar dan even hard aan te peuteren?
Ja, dat is werk van ons beiden. En bij de ene song hoort Chris of ik, soms ook tegelijkertijd, maar meestal is Chris die zegt, laat ons die richting proberen uit te gaan. Of ik die zeg, ik voel echt dat en dat bij die specifieke song. Dus al die dingen, al die bouwstenen samen, ja, brengt een goed niveau. En dan wordt dat natuurlijk nog eens goed gemixt. En links en rechts misschien een beetje gepimpt waar nodig. Maar basically, alleen wat ik daar live toen allemaal heb gehoord, ja, veel extra werk was daar niet aan, hoor. En veel herkantingen zijn er ook nooit nodig geweest, hè. Meestal is het gewoon doen. De
eerste keer raak.
Ja, vaak wel, hè. Okay, soms is er ergens een foutje gespeeld of iets getekst vergeten, waardoor je weet, dit moet nog eens. Echt goed gepresteerd.
Ik weet wel dat Liefde voor Muziek bijvoorbeeld ook heel graag Wiltura is te gast hadden gehad, hè, omdat dat echt wel... Maar voor hem was het dan wel, dat is de uitleg die ik wel hoorde, ja, ook de één, de ouderdom, maar twee, de zenuwen om voor je eigen collega's te moeten zingen, zonder publiek, zonder duizenden mensen voor jou. Is dat voor jou, Koen, als je daar staat en je ziet dan recht in de ogen van K3, van Laura, dat toch anders is?
Ja, dat is ook echt anders. Ja, weet je, als je voor een paar duizenden mensen staat, ergens in een zaal of in het Sportpaleis, ja, iedereen komt voor u, iedereen kent die songs, iedereen is... dat is eigenlijk, basically, is dat makkelijker. Je doet dat ook al vele jaren. Maar hoe meer dat je het uitkleedt, hoe minder volk, niet alleen voor collega's, hoor. Als wij kleine dingetjes doen en de mensen zitten echt op je lip, bijna op de schoot, is dat toch wel anders. Maar goed, het is nog een ander niveau. Als je weet, die heeft dat geschreven, die heeft daar een specifieke band met dat nummer. Hè. Dat zijn toch vaak speciale, die hebben een betekenis voor de meesten onder ons. En dat neem je dan onder andere. Je wilt dat niet verkloten, hè. Je wilt dat niet verkrachten. Dus ja, daar staat er dan toch wel redelijk, met redelijk wat zenuwen zo. En vooral gemotiveerd om het goed te doen. Daarom ook dat iedereen zo goed voorbereid is en er zo... Er gaat heel veel voorbereiding aan vooraf. Hè.
Ja, natuurlijk.
Niet iets van... ik begin er een maandje voor de opnames, voordat we vertrekken, begin ik eraan. Nee, we spreken over 5-6 maanden, hè, vooraf.
Ja. Als jij al die... Ja, je maakt ook weer nieuwe liedjes, zoals Vuurwerk en zo. Dat maakt het voor het Sportpaleis toch nog een stuk moeilijker. Want ja, sommige mensen gaan misschien ook verwachten... Ja, maar we willen er ook wel wat Liefde voor Muziek, songs van Clouseau in.
Dat zou kunnen. En dat zou zelfs met veel plezier zijn. Maar wij hebben een lijst gemaakt van must plays. Van dingen dat we echt zeggen, dit moeten we spelen. The usual suspects van Daar gaat ze en van Domino's en noem ze maar op. En zo komen we aan, ik denk, 29 songs of zo.
Oh.
Ik geef u de keuze. Laten we Casanova, ik zeg zomaar iets. Dat is eentje dat ik heel graag zou willen zingen. Laten we Casanova vallen voor Ik wil je terug van Natalia. Voilà.
Nee, niet doen.
Van
zeg.
De keuze.
Casanova, heel simpel. Ja.
Koen. Wat kijk jij nu op televisie, los van Liefde voor Muziek? We vragen het aan iedereen. Hè. Wat ontspant jou als je voor de televisie kruipt vanavond?
Vanavond ga ik optreden voor de Jan Vertonghen Foundation. Morgen ga ik optreden voor het kinderinvalidatiecentrum van TUZ Gent. Zaterdag ook. Vrijdag ben ik dus één avond vrij. Dan ga ik zeker naar The Voice kijken. Omdat ik ook benieuwd ben, hè, hoe klonk het ook alweer, hoe hebben ze het gemonteerd. Ik heb natuurlijk de voorbije weken naar Kamp Waas gekeken. Hè, omdat ik meegedaan heb met Special Forces, was ik nog een keer dubbel zo nieuwsgierig. Voor de rest zijn er nog veel dingen die ik kijk. Ja, ik kijk tegenwoordig regelmatig naar de Tafel van Vier.
Ah.
Dat vind ik eigenlijk een heel vaak een heel... ja, dat vind ik goed. Hangt een beetje vanaf wie zijn de gasten en wat zijn de onderwerpen. En al naar gelang ben ik vlugger weg of blijf ik wel wat hangen.
Koen, mag ik even op inpikken? Jij zou dat ook goed doen bij VTM, zo'n programma. Ik meen dat echt. Ik denk dat weet ik niet.
Dat weet ik. Dat is echt wel een vak apart. En Gert, vind ik wel, doet dat wel echt goed. Gert is ook goed op alle fronten zo. Je kunt daar eender wie naast zetten en die kan daarmee babbelen op een goed niveau. Dus ik zou veel liever, en daar ben ik ook volop mee bezig, toch veel liever iets doen met wat meer entertainment, een beetje meer emo, een beetje meer lach en een traan, maar wel live ook.
Kriebels 2.0 heet dat dan, hè?
Ja, Mike Verdeng heeft dat gezegd in onze podcast. Tuurlijk, dat moet je echt gewoon doen.
Ja, doen, Koen.
Ja, maar ik vond dat, weet je, Koen, waarom? Ik denk dat jij zo... Ja, we kennen elkaar ook al heel lang natuurlijk. En ik zag jou in de film van het jaar bij VTM. Hmm. Ja, ik vond dat jij zo'n slimme dingen zei, dat ik dacht van, kom aan, jong, echt. Ik wil meer van deze Koen Wouters op televisie zien, die ook meepraat over de actualiteit en ook zijn mening zegt. En gewoon meestaat in het nu.
Ja, Robin, ik zeg daar zeker niet nee tegen, maar dat zijn zo van die programma's die op een commerciële altijd wel heel moeilijk doorgeraken. Dat is altijd een sprong in het diepe.
Ja.
Ze hebben daar schrik van en ze gaan heel veel voor, dat is een format, dat is gekend. Dat zal normaal gezien redelijk wat return geven. Return on investment, zeg maar.
Ja.
Wacht, één seconde, want ik ben... Weet, ik ben even bezig met Robin en met Mark. Dus parkeer die maar, ik rij wel.
Doe hem die groeten, hè.
Ja, de groeten, hè, van die mannen. Sorry, hè, maar ik sta hier ondertussen op mijn park and ride. En we gaan samen rijden, hè, naar onze bestemming. Wat ik wou zeggen is, zo'n programma bij een commerciële zender, dat is altijd een beetje een gok, hè. Dat is altijd een beetje hun nek uitsteken. Ik vraag natuurlijk heel hard, ik roep heel hard en ik push en ik trek en ik sleur van, allee mannen, doet dat. Hey, ik ga ook, ben ook niet, hoe zal ik zeggen, ik blijf op mijn honger zitten als ik alleen maar The Voice, Sing Again... En allee, ik hoef niet alleen de shiny floor talentenjachten te doen, want dat vind ik zonde van de dingen die ik ook graag doe en hopelijk ook goed kan, dat daar dan niks mee gebeurt. Maar ja, er zijn vele wetten die meespelen, hè, veel dingen die ze dan ter voorbereiding... Allee, ja. Dus ze moeten overwegen. Doen we dit wel, doen we dit niet?
Ja. Uiteraard.
We gaan dan Davy Parmentier eens bellen volgende week.
Ja, plus, ik denk, Koen, dat 2024 voor jou zo druk is, zal wel 2025 worden dan. Hè. Maar wij gaan mee pushen.
Zeer graag, push mee. Ik kan alle hulp gebruiken. Voilà.
Pas op, rij nergens tegen, hè, Koen.
Dikke merci, Koen.
Mijn broer die zijn gitaar in de koffer had tekenen.
Salut, Koen. Veel succes nog en bedankt. Hè.
Dikke merci.
Wacht. 1 seconde. Wacht. Ja. Hij staat binnen. Ah, ik kan hem dag zeggen. Hier is succes.
Dag, Chris.
Dag, Mark. Mark en Robin.
Ik zou zeggen, amuseer u vanavond. Zeg tegen uw fijne broer dat hem heel fel bedankt is. Dan moet ik geen berichtje meer sturen. Het was heel leuk babbelen, zoals altijd. Amuseer elkaar heel snel, hè.
Alright, jongens.
Salut.
Graag gedaan.
Zeg, als Joe Biden nog eens 4 jaar wil verder gaan en eigenlijk ook Donald Trump, het zijn toch al wat oude rakkers in het vak, is er nog een andere. En dat nieuws heb jij kunnen sprokkelen over een zekere José de Kouwer. Beter bekend als...
José de Kouwer.
Ja, ik weet niet, wat doet hij?
Ah, pardon. Oeh, lalala. Kijk, we bereiden duidelijk niet alles voor. Hè. José de Kouwer, heel fel bekend als de sidekick van Karel van Nieuwkerken vooral. Hè. 75 jaar ondertussen. Nee, hij is 74. Hij wordt in september 75. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft afgelopen zaterdag in zijn theatershow De 10 Geboden van José de Kouwer, heeft hij aan het grote publiek bekendgemaakt dat hij nog heel graag 3 jaar... zou verder gaan als co-commentator.
Dus dan is hij, wat is het dan?
77, 78. 77,
als wieler-co-commentator.
Ja, en dat hij in die periode dat niet alleen commentaar gaat leveren, maar ook de mogelijke opvolger al een beetje zal het handje
en weet
vastpakken.
Wie dat is?
Noep, dat weten we niet. Dat heeft
zo'n Sven Nys vind ik altijd wel zeer goed.
Ja, er zijn er nog wel een paar. Hè. Dus, het is niet omdat je goed bent op radio, dat je ook meteen goed bent op televisie. Ja. Ik denk dat Sven ook nog te veel andere dingen heeft. Maar wat, dat is zorg voor later. Hoe dan ook, José wil nog verder gaan. Ik vind dat goed nieuws.
Is hij zo goed? Weet je, want vaak merk je dan, je ziet dat bij Biden, je ziet dat bij Trump, dat ze ook wel wat dingen vergeten en dat het zo het geheugen het wat achter.
Ja, ondertussen is bewezen dat voor Joe Biden niet zo is. Dat men daar een
is
beetje
dat bewezen?
Ja. Het gesjoemel van interviews waar iets uitgehaald wordt, okay. En dat wel niet waar is. Ja.
Maar José doet het nog goed.
Ja,
jij hoort het vaak. Hè?
Ja, absoluut. Doet het heel goed. Kent ook heel goed zijn plaats. Dus gaat nooit zich opdringen. Is altijd in voor een mopje. Heeft ondertussen ook na heel veel jaren zijn klein spraakprobleem. Hij durft al een keer een aanzetje tot stotteren doen, maar dat heeft hij heel goed onder controle. En is de sympathie zelf. Dus ik gun het hem heel hard.
Zeg, en denk je dat José zelf zijn contract kan laten verlengen dan bij VRT?
Wel, kijk, ik denk dat hij meer dan ooit kans maakt. Uiteraard zijn er twee partijen nodig om contract rond te krijgen. Hij zou heel graag verder gaan. En nu is het nog aan de VRT, aan de sportredactie, om dat al dan niet toe te staan. Deze week is bekend geraakt dat Thomas Swanet de nieuwe hoofdredacteur bij Sport zal worden. En wie is Thomas Swanet? Voor vele mensen onbekende. Werkt al een paar decennia op de sportredactie. Maar hij is ook meer dan zomaar een vriend van Karel van Nieuwkerken. Is namelijk de beste vriend van Karel. Karel schreef bijvoorbeeld eind 2022 in de krant van West-Vlaanderen een ode aan zijn goede vriend Thomas. En toen schreef hij: meer dan 20 jaar zijn we samen op pad. Het is de langste relatie in mijn leven. Langer dan zijn huidige vrouw natuurlijk. Een relatie waarin werk en vriendschap in een perfecte symbiose samenvallen. Dus ik denk dat Karel heel opgelucht is dat Thomas nu zijn nieuwe baas wordt. Eigenlijk,
ja, maar
dus
dat is toch niet zo gemakkelijk hoor. Uw beste vriend die uw baas wordt.
Ja, maar dus hij schreef ook in die ode dat hij tegelijkertijd werk en privé heel goed kan
combineren. Want stel eens ervoor dat Thomas moet zeggen: Karel, we gaan ermee stoppen.
Ja, dat is natuurlijk het risico, maar voor hetzelfde geld zegt hij: Karel, je doet het zo goed, we gaan nog een
opslag
tijdje
geven.
Verder.
We gaan die contract nog een beetje
aanzetten. Dat is al royaal genoeg. Maar ik denk dat Thomas wel verstandig genoeg zal zijn om die twee een beetje te scheiden. In het verleden heeft Thomas ook nog boeken geschreven voor Karel en zo. Dus naast zijn werk bij de VRT. Maar wat, het gaat vooral over José. Ik denk dat José met Thomas als nieuwe baas wel kans maakt om zijn contractje nog te verlengd te zien.
Zeg, en dan een andere die zijn contract goed aan het invullen is Sjaak Vermeijer bij VTM. Eenmaal, andermaal. Met Axel Dazeler. Ik vind dat wel een tof programma, zo de rommelmarkt opgaan. En dan, ik heb het gezien met Bea en met Bart.
Ja.
Die dan toch op zoek gaan. En de winst gaat nu naar Yes.
Naar het
jongere goede doel. Wat vond je daarvan? Ik vind dat Sjaak er wel tot zijn recht komt.
Absoluut.
Zo'n programma.
Sjaak is ook een kenner. Hè? Dus die zit dikwijls op dat soort marktjes waar oude prularia te vinden zijn. Jacques is ook de man, de gierigaard in dat geval, die weet af te dingen. Onderschat Axel Dazeler niet. Die is goed op de hoogte van kunst in Vlaanderen en ver daarbuiten. Dus twee goede koppels. Enig minpuntje vind ik, het gaat over zo weinig geld. In die eerste aflevering, wat zat daarin? Er zat een oude schoolbank in. Er zaten twee houten stoelen in.
Een vaas.
Dan denk je, jongens, allee, alsjeblieft, als het toch voor het goede doel is, laat u eens gaan.
Ja, want ik denk dat ze nu een totale winst hadden. €300 en de andere 450 euro. Dat is 700. Ik had wel gedacht op het einde, we gaan er maal 10 doen om het goede doel.
Ja, voilà.
om daar iets krachtig.
Maar ik denk dat heel de eeldere seizoen voor het goede doel is. Hè. Dus dat was vorige keer ook
maar,
zo.
Ja,
dan nog,
€750
precies,
euro maal... maal
net zoals we dat de vorige keer hebben gezegd met Natalia. En die doen dat niet voor niks, hè. Dus je mag plots de arme vrouw gaan uithangen, maar die werden daarvoor betaald. Ik denk dat Jacques en Axel ook betaald worden. Ik denk dat dat duurder is om hen te laten opdraven dan dat ze voor het goede doel verdienen. Dus please, alsjeblieft, VTM, steek daar een keer of inderdaad op het einde van het seizoen maal 10, hè, dat het tenminste een bedrag is. En een bedrag is dat kan meespelen, maar ook dat die twee en hun gasten fatsoenlijke dingen kunnen kopen. Iets waarvan je zegt, wow, dit is nu echt wel goed gedaan.
Oké, goed. En dan een tip.
Het gaat over de Kraak fictiereeks. Onder andere met Jean Bervoet, Axel Dazeleer, Koen de Grave, nog een paar anderen.
En het verhaal gaat in het kort over?
Wel, het is een computer nerd, super intelligente gast, die in de problemen zit met zijn familie. De mama en de papa hebben een bloemenzaak. De papa heeft geld gestoken in aandelen. Het loopt fout, papa hangt zich op. Gezinnen komt heel zwaar in de moeilijkheden en de zoon wil zich wreken op de bank. Komt terecht in een bende waar Jean Bervoets de leider is. En ze gaan de bank straffen voor wat de bank gedaan heeft.
En te bekijken op VTM.
Elke maandag sinds deze week. Na Het Onbekende, dat is omstreeks 10:00 s'avonds.
Je zou omroeper of omroepster moeten
worden. Maar wat ook kan, is gewoon in twee keren, hè, wat ik zeg, afstemmen op streams. En in
als je een abonnement hebt. Hè,
ja,
je moet een abonnement hebben.
Ja, maar iedereen moet een abonnement hebben. Natuurlijk.
Luister ons op HLN, Spotify en de Apple Podcast en alle vorige afleveringen. Abonneer je erop, volledig gratis trouwens. Als je ons op podcast wil abonneren. Volgende week zijn we er weer met de immer vrolijke, krakende Mark Koenengracht.
Alsjeblieft. Dan.